Welkom bij deze derde aflevering van een serie van 3 podcasts over de Arbo-balans 2020. In deze laatste aflevering duiken we dieper in de oorzaken van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Belangrijke informatie, omdat op basis hiervan beslissingen kunnen worden genomen voor preventieve maatregelen. Mijn naam is Eveline Jansen en ik ga in deze serie in gesprek met Anita Venema en Wendla Hoofdman van TNO over de belangrijkste ontwikkelingen in de Arbo-balans van 2020. Zij zijn beide direct betrokken bij de ontwikkeling van de Arbo-balans. Anita Venema is projectleider Arbo-balans en Wendla Hoofdman is programmamanager monitoring van arbeid. Welkom Anita en Wendla.
Ja, dankjewel Evelien.
Dankjewel.
In de Arbo-balans worden resultaten uit verschillende onderzoeken bij elkaar gebracht. In de eerste podcast hebben we het al gehad over opvallende cijfers en trends als het gaat om verzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Maar in de Arbo-balans gaan jullie nog een slag dieper. Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven?
Ja, Evelien, het gaat inderdaad om bijvoorbeeld de samenhang tussen verschillende factoren en verschillen tussen individuen en groepen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar mannen, wanneer we het hebben over samenhang tussen factoren, dan zie je dat mannen vaker arbeidsongevallen krijgen. Ja, komt het nou omdat ze man zijn of komt het nou omdat ze bijvoorbeeld veel vaker dan vrouwen gevaarlijk werk doen? En als het laatste het geval is, dan zullen vrouwen in diezelfde functie ook een groter risico lopen op een arbeidsongeval. Dus dat is wel belangrijk om die relaties te leggen, die samenhangen. Als we dan kijken naar individuen versus de groep en de risico's die daarvoor gelden, kan iets bijvoorbeeld voor een individu een groot risico zijn. Maar wat doen we daar dan mee als er bijna niemand aan wordt blootgesteld? En vergelijk het met harddrugs. Die zijn bijvoorbeeld schadelijker dan alcohol, maar veel meer mensen gebruiken alcohol. Dus je kunt grotere effecten verwachten van inzet op preventie van alcohol dan inzetten op preventie van harddrugs. Ja, dat geldt dus ook voor risicofactoren op het werk, waar niet veel mensen aan worden blootgesteld. Bijvoorbeeld beroepsgroepen waar niet zo heel veel mensen in werken. Het heeft weinig zin om daar dure landelijke campagnes op in te zetten. Daarvoor zijn gerichtere, branche- of beroepsspecifieke campagnes dan beter op zijn plaats. Dus ja, wat ik ook nog wil zeggen is dat we wel op moeten passen om iets een oorzaak te noemen. Dan veronderstel je causaliteit, een oorzaak-gevolgrelatie. En dat is heel erg lastig om vast te stellen. Als je nu als voorbeeld neemt burn-out klachten. We zien bijvoorbeeld dat 25 tot 35-jarige werknemers een grotere kans hebben om burn-out klachten te ontwikkelen. Maar wij meten geen privéomstandigheden in onze onderzoeken. Dus wellicht komen die burn-out klachten naast het werk ook wel door bijvoorbeeld de levensfase waarin je zit. Als je net begint met een carrière, kinderen krijgt, mantelzorg moet doen voor je ouders bijvoorbeeld. Dus er kunnen meer factoren meespelen dan wij meten. En daarom is het lastig om oorzaak-gevolgrelaties te trekken.
Ja, maar jullie proberen de samenhang dus wel verder uit te zoeken tussen die groepen bijvoorbeeld en sectoren. Wat heb je vervolgens aan die gegevens?
Ja, nou, ten eerste is het zo dat we beter zicht krijgen op die risicofactoren en de aanknopingspunten voor preventie. Het is leuk om te weten hoeveel ongevallen er bijvoorbeeld zijn of hoeveel beroepsziekten. Maar het is veel belangrijker om iets te weten over hoe je die kunt voorkomen. En wat we eigenlijk proberen vast te stellen is een soort van drietrapsraket. Wie loopt het risico? Dus wie is de doelgroep? Welke factoren hangen nou samen met dat risico? En wat betekent dit voor de hele groep?
Ja, ik kan me voorstellen dat dat interessante inzichten kan opleveren. Om dat wat concreter te maken, als we kijken naar arbeidsongevallen bijvoorbeeld, wie zijn dan die groepen waar we ons op zouden moeten richten?
Ja, daar hebben we eigenlijk in de vorige podcast al een klein beetje een voorschot op genomen. Want toen hebben we al gezegd dat de uitzendkrachten dat die vaker te maken hebben met arbeidsongevallen. Dus dat is in ieder geval een risico, maar er zijn er nog meer, er zijn er helaas nog meer. Dat zijn de mannen, dat zijn de jongere werknemers, maar ook de oudere werknemers. En het zijn de mensen met een wat lagere of een middelbare opleiding. Dan heb je het over het achtergrondkenmerken en daar zit ook de mensen met een niet-westerse achtergrond bij. Daar wil ik zo nog wel even op terugkomen, want we weten dat het ook niet per se deze kenmerken zijn, maar vooral de omstandigheden waaronder mensen met deze kenmerken werken. En wat we verder zien, en ik denk dat heel veel mensen dat op hun water al aanvoelen, is dat het vooral mensen zijn die in de vervoerssector werken of in de bouw en in de landbouw die vaak een ongeval hebben. Terwijl bijvoorbeeld in de ICT of de financiële dienstverlening mensen veel minder vaak ongevallen hebben.
En als je dan die verdiepingsslag maakt en kijkt naar de reden waarom deze groepen meer risico's lopen?
Als je het hebt over die achtergrondkenmerken, het zijn van man, zorgt niet dat je een ongeval krijgt. Maar net zoals het zijn van jonger of ouder zijn of het hebben van een niet-westerse achtergrond op zich niet zorgt voor een ongeval. Maar deze mensen werken in andere omstandigheden. Ze werken vaker met gevaarlijke stoffen, ze doen vaker gevaarlijk werk of fysiek zwaar werk. Maar wat je misschien minder zou verwachten is dat deze mensen ook veel meer werk doen wat mentaal belastend is. En dat het ook een relatie heeft met arbeidsongevallen. Zo lijkt een gebrek aan autonomie, niet zo goed zelf kunnen bepalen wat je doet, wanneer je het doet en hoe je het doet, ook een risicofactor voor arbeidsongevallen te zijn. Maar ook ongewenst gedrag. Werken met collega's die je pesten of uitschelden of klanten die schelden, zorgt ook dat jouw risico op een arbeidsongeval groter wordt. Nou, als je de combinatie van risicofactor en risicogroep neemt, dan zie je dat het niet om die achtergrond gaat. Dan blijken de mensen met een niet-westerse achtergrond en de uitzendkrachten geen hoger risico meer te hebben. Het feit dat die groepen naar boven komen drijven, komt eigenlijk omdat ze ook andere arbeidsomstandigheden hebben dan andere groepen. Bij mannen en de opleidingsniveau zie je dat iets minder. Als je daar de combinatie van achtergrond en werkfactoren neemt, dan zie je wel dat het risico afneemt. Maar ook als mannen en vrouwen in dezelfde omstandigheden werken, hebben mannen nog steeds een hoger risico dan vrouwen op een arbeidsongeval.
Die factor van mentale belasting, dat is wel opvallend. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de relatie tussen mentaal belastend werk en ongevallen?
Ja, dat is inderdaad misschien een beetje onverwacht. En we zien dat die relatie direct kan zijn, maar ook indirect. We zien bijvoorbeeld dat het last hebben van ongewenst gedrag als risicofactor een duidelijke relatie heeft met het hebben van een arbeidsongeval. Maar we weten niet precies wat daarbij de oorzaak en het gevolg is. Heb je ongewenst gedrag meegemaakt en is dat dan vervolgens een risico voor een arbeidsongeval? Of maakt een slachtoffer van een arbeidsongeval eerder ongewenst gedrag mee? Dat weten we niet. En misschien hangt ongewenst gedrag ook nog wel samen met andere dingen. Bijvoorbeeld het ongewenst gedrag als pesten of als je buitengesloten wordt door je collega's. Misschien let je dan minder goed op bij de veiligheidsinstructies of kun je ze gewoon niet goed volgen. En dan heb je daar een risicofactor voor een arbeidsongeval. Maar dat zijn dingen waar we dus eigenlijk verder onderzoek naar zouden moeten doen. Ja, en als we kijken naar sectoren, maar bijvoorbeeld ook naar een risicofactor als ploegendienst, dan zien we dus dat het niet per se gaat om die sector of om de organisatie van het werk, maar om de arbeidsomstandigheden in die sector of de arbeidsomstandigheden van mensen die in ploegendienst werken. Zo zien we dat politie- en brandweerpersoneel van alle beroepsgroepen het hoogste risico op een arbeidsongeval hebben. En je ziet dus ook dat die groep zowel lichamelijk als mentaal zwaar werk doet. Dus het is echt wel goed om met beide rekening te houden als je aan preventie van arbeidsongevallen gaat doen.
Dat zit inderdaad allemaal best wel complex in elkaar als je dat zo uitlegt. Wat betekent dat in de praktijk dan voor preventie?
Nou, als je kijkt naar de hele groep van werknemers, dan zijn toch de belangrijkste arbeidsomstandigheden die verband houden met arbeidsongevallen niet geheel onverwacht. Fysiek zwaar werk en gevaarlijk werk. Dus dat zijn in feite de belangrijkste voorspellers waarvan het ook logisch is dat ze een relatie hebben met arbeidsongevallen. Verder zien we werken met gevaarlijke stoffen is een risicofactor, maar dat heeft op het grotere geheel wel minder effect, omdat er in de praktijk minder mensen aan worden blootgesteld.
Ja, dus dat is dat voorbeeld wat je net eigenlijk gaf over die harddrugs en die alcohol.
Ja, precies. Voor die werknemers die wel met gevaarlijke stoffen werken, is het wel een belangrijke risicofactor voor een arbeidsongeval. En in communicatie is het in ieder geval wel heel belangrijk om te weten met welke doelgroep je te maken hebt. Want als je bijvoorbeeld iets wil doen aan fysiek zwaar werk, dan ben je in de praktijk tegen mannen aan het praten. Dus daar kun je je manier van communiceren op afstemmen. En als je mij als 60-jarige vrouw wilt aanspreken, dan moet je dat niet doen via Instagram of Snapchat. Want daar zit ik helaas niet op. Maar als je jongeren wilt aanspreken als doelgroep, ja, dan kun je die sociale media wel inschakelen. En je kunt er ook rekening mee houden dat sommige doelgroepen gewoon niet zo talig zijn. Dus dan moet je je instructies niet als geschreven tekst aanbieden, maar uitspreken of met plaatjes of zo doen.
Ja, dus dat verklaart dan wel weer waarom het wel heel belangrijk is om inzicht te hebben in wie die doelgroepen zijn. Ondanks dat het feit dat ze bijvoorbeeld man of jong zijn niet de oorzaak zijn van een risico. Als we het nog even hebben over beroepsziekte, hoe zit het daarmee?
Ja, deels overlappen dingen dan. Als je kijkt, het risico op een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat is bijvoorbeeld ook hoger voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Nou, dat voel je aankomen, dat heeft wellicht met datzelfde stukje veel fysiek belastend werk te maken. Maar aan de andere kant zien we ook duidelijke verschillen. Zijn het bij de arbeidsongevallen de mannen die een hoger risico hebben? Zijn het bij de beroepsziekte juist de vrouwen? Jongeren hebben ook juist minder risico op een beroepsziekte. En dat hangt mogelijk ook samen met het feit dat ze gewoon minder lang zijn blootgesteld. Een arbeidsongeval is natuurlijk iets wat van de een op de andere dag ontstaat. En een beroepsziekte is iets wat vaak door langdurige, meerjarige blootstelling ontstaat. Dus jongeren die werken minder lang hebben daardoor waarschijnlijk minder risico. Nou, en als we nou eens kijken naar die psychische beroepsziekte, want bewegingsapparaten, armen, nek, rug, dat vinden we vaak heel duidelijk. Maar ook psychisch is heel erg belangrijk. En die mentale belasting zien we bij heel veel groepen en is ook nog stijgend. En dan zie je dat de kans dat iemand een psychische beroepsziekte oploopt hoger is als iemand veel uren werkt. Nou, dat heeft waarschijnlijk met die blootstelling te maken. Veel uren werken is gewoon heel veel blootgesteld worden. Net zoals lang ergens werken. En het ouder worden. Naarmate je ouder wordt, word je je eigen belastbaarheid ook gewoon minder over het algemeen. Maar de belangrijkste voorspeller is al met al hoe tevreden ben je over je werk. Zijn er conflicten? En is je werk emotioneel zwaar belast? Hoeveel last heb je emotioneel gezien van je werk? En ook daar ga je weer een beetje kijken van wat is nu oorzaak en wat is gevolg? Dat je ziek wordt als je emotionele dingen meemaakt in je werk, dat kunnen we ons wel voorstellen. Dat je er letterlijk ziek van wordt als je een conflict hebt met je baas, dat kunnen we ons ook nog wel voorstellen, dat het een tot het ander leidt. Maar ontevredenheid met je werk, dat is lastig om te kijken van wat is oorzaak en wat is gevolg. Worden mensen ontevreden van hun werk omdat ze een ziekte hebben opgelopen? Ik kan me voorstellen dat je daar best heel ontevreden van wordt. Of zorgt die ontevredenheid ervoor dat er iets met jou gebeurt waardoor je ziek wordt? Of is er eigenlijk iets anders aan de hand en is die ontevredenheid meer een teken van allerlei dingen die niet goed gaan in het werk, waardoor mensen uiteindelijk ziek worden?
Dat is een beetje het kip en het ei dus.
Ja, dat klopt. Je kunt het in ieder geval niet zomaar invullen. En dan speelt er ook nog mee dat bijvoorbeeld emotioneel zwaar werk of ongewenst gedrag en die conflicten met leidinggevenden, die hebben niet alleen een relatie met psychische beroepsziekten, maar ook met beroepsziekten van het bewegingsapparaat. Dus het zit allemaal heel ingewikkeld in elkaar.
En wat betekent dat dan weer voor de preventie uiteindelijk?
Ja, nou wat we nu zien is dat psychische beroepsziekten veel voorkomen. Het is de meest voorkomende categorie beroepsziekten. En deze categorie stijgt ook, terwijl andere categorieën relatief gelijk blijven. Dus er worden veel mensen hieraan blootgesteld. En dat geeft een boel leed en het leidt tot een boel kosten. En daar hebben we het eerder ook al over gehad. Het verminderen van psychosociale arbeidsbelasting, zoals we dat noemen, levert dus belangrijke aanknopingspunten voor preventie. En het mooie is dat dat dus waarschijnlijk niet alleen effect heeft op psychische beroepsziekten, maar ook op andere beroepsziekten een positief effect kan hebben. Bijvoorbeeld op die van het bewegingsapparaat. En ja, ik vind die werktevredenheid echt een aanknopingspunt voor verder onderzoek. Want zoals Wendela al zei, is dat nou een voorspeller van beroepsziekte? Of zijn mensen met een beroepsziekte ontevreden over hun werk? als ze tenminste nog werken. In beide gevallen is het belangrijk om hier iets aan te doen. Want als mensen door een beroepsziekte ontevredener worden over hun werk, ja, dan zit je misschien wel in een vicieuze cirkel. En kom je er helemaal niet meer uit. Dus daar zouden we graag verder onderzoek naar willen doen.
Ja, nog een hoop aanknopingspunten dus ook in die arbo-balans om mee aan de slag te gaan op het gebied van preventie. Anita en Wendla, ik wil jullie weer bedanken voor de toelichting op die omvangrijke arbo-balans. Volgens mij zijn er in deze 3 podcasts heel wat punten onder de aandacht gebracht. Hebben jullie nog een laatste tip voor mensen die verder in dit onderzoek willen duiken?
Ja, nou, de arbo-balans beantwoordt niet alle vragen. Nieuw in deze arbo-balans, dus die van 2020, zijn daarom de links die we hebben opgenomen in de kantlijn. En die verwijzen door naar onze benchmark tools. En in die benchmark tools kun je meer specifieke informatie ophalen. Bijvoorbeeld resultaten op sectorniveau of resultaten naar bedrijfsgrootte of uitgesplitst voor mannen en vrouwen. En zo kunnen andere vragen die je hebt misschien via die benchmark tools beantwoord worden. En je kunt er ook mooie plaatjes mee maken.
En Wendela?
Je zegt het net zelf al, de arbo-balans is ontzettend omvangrijk. En ik kan me voorstellen dat mensen denken van, jeetje, moet ik dat nou helemaal van voor tot achter gaan zitten lezen en daar een beetje op afhaken? Ik zou zeggen, haak niet af, maar begin gewoon eens. Start eens met een samenvatting lezen of kijk naar de factsheets die we voor elk hoofdstuk hebben gemaakt. En ga er eens door grasduinen en kijken van wat voor interessants kom ik tegen. Nou ja, naast dat we nog die links hebben toegevoegd wat Anita zei, zullen er ongetwijfeld ook nog dingen zijn die we net nog niet hebben uitgezocht, terwijl mensen dat heel graag zouden willen. Nou zou ik zeggen, ja, er is gewoon nog veel mogelijk. Dus neem dan vooral contact met ons op. Op de website monitorarbeid.nl staan gewoon onze contactgegevens. Mail, bel, als je nog iets mist. Maar ga vooral eens beginnen met door die arbo-balans de grasduinen, want er staat vreselijk veel interessants en leuks in.
Dat is zeker waar. Dank jullie wel. Hiermee sluiten we de serie podcasts over de arbo-balans van 2020 af. De complete arbo-balans en specifieke factsheets zijn dus te downloaden vanaf de website van TNO Monitor Arbeid, www.monitorarbeid.nl. Hartelijk dank voor het luisteren van deze podcast. En als je het interessant vond, luister dan ook zeker de andere podcasts uit deze serie terug. In podcast 1 hebben we een algemene blik gegeven op de stand van zaken in Nederland. En in podcast 2 zijn we ingegaan op de verschillen tussen werknemers met een vaste aanstelling, flexwerkers en zelfstandigen. Ze zijn terug te luisteren op www.monitorarbeid.nl/arbobalans. Dank voor het luisteren!